In deze aflevering van de GGD Talks praten we over infectieziekten. Iedereen is wel eens ziek door een koudje of voor griep. Als je bijvoorbeeld jong en gezond bent, sta je zelden stil bij de gevolgen die een infectieziekte kan hebben. Maar infectieziekten kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn. Zeker als je heel jong en of wat ouder bent of een kwetsbare gezondheid hebt. Wat kunnen we hier tegen doen? Wat doet de GGD op dit gebied? En wat zijn de uitdagingen? Daarvoor ga ik in gesprek met Daphne. Hey Daphne.
Hallo.
Wat fijn dat je er bent. Jij bent als arts werkzaam voor de afdeling infectieziektebestrijding van het GGD.
Dat klopt helemaal.
Ja, en infectieziektebestrijding, dat is een chique afdeling.
Nou, dat is een hele term, hè?
Zeker. En je bent helemaal bekend sinds de welbekende corona.
Ja, ik niet, maar de afdeling die heeft inderdaad wat naamsbekendheid gekregen.
Nou ja, en jij bent wel bekend op een verjaardag, want iedereen vraagt dan aan jou: hoe zit het dan nu met dit of hoe zit het dan nu met dat?
Dat klopt helemaal. Ja, maar door corona weet iedereen veel meer wat wij doen. Maar eigenlijk ook niet, want corona is maar zeker nu zo'n ontzettend klein deel. Wij doen veel meer dan dat en dat is leuk om te weten natuurlijk.
Ja, en daar horen we straks heel veel meer over, want we zijn erg benieuwd wat de afdeling doet. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat jij denkt. Weet jij wel wat een infectieziekte is?
Of mazelen, griep, hepatitis.
Infectieziekten zijn ziekten die sterke mate van dat je het kan overdragen op elkaar.
Dysenterie, malaria.
Volgens mij zijn infectieziekten ziekten die je makkelijk overdraagt aan iemand anders. Die heel besmettelijk zijn. En waar je tegen gevaccineerd kan worden. Bof, mazelen, rode hond.
Longontsteking, hersenvliesontsteking.
Ja, volgens mij is dat iets wat je kan overdragen als je zelf ziek bent aan iemand anders. Voorbeelden. Ja, mazelen, corona, griep.
Ja, mensen benoemen van alles. Maar wat is een infectieziekte?
Ja, nou, iedereen zat eigenlijk heel goed op een spoor. Een infectieziekte is eigenlijk niets minder dan een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, een virus, een parasiet of een schimmel. Dat zijn dus allemaal beestjes die je binnen kan krijgen. En heel vaak zijn die onschuldig en merk je er niet zoveel van. Want gelukkig hebben wij een afweersysteem.
En dat zit in ons eigen lijf ingebouwd, ons immuunsysteem.
Precies.
En het bouwen op vanaf het moment dat we
geboren worden.
Geboren worden. Ja. Nog niet in de buik van onze moeder, maar echt geboren.
Ja, vanaf dat je geboren bent ga je het zelf opbouwen. Maar gelukkig heb je wel wat bescherming bij de geboorte nog van moeder meegekregen.
Precies. En dan noemde jij een aantal dingen. Je noemde bacteriën, virussen, parasieten en
schimmels.
Schimmels, precies. Tussen bacteriën en virussen, daar is altijd heel veel verwarring. Kun je ons meenemen wat het een en wat het ander is?
Jazeker, ja. In detail is een bacterie eigenlijk echt een levend organisme. Dat is iets wat leeft. En een virus is dat eigenlijk niet. Die kan niet op zichzelf overleven. Die heeft wat wij noemen een gastheer nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen en dus te overleven.
Ah.
Wat dat in de praktijk betekent is dat we voor bacteriën antibiotica kunnen geven, want die leven, daar kunnen we op aangrijpen. Maar voor virussen kunnen we dat niet.
Ah, dus dat is het grote verschil. En daarom heb je soms dat ze dan onderzoeken, is het een bacteriële infectie of is het een virale infectie.
Exact, want als het een virus is, dan hoef je geen antibiotica te geven, want dat gaat nooit werken.
Ah, en bij bacteriën werkt dat wel.
Wel.
En in sommige gevallen is dat dus heel bepalend of je het redt of niet redt.
Exact, ja, want er zijn ook veel ernstige virusinfecties. Die zijn gewoon bijna geen behandelingen voor. En juist dan zijn die vaccinaties die je kan krijgen extra belangrijk, want dan kan je echt maar beter voorkomen dat je ziek wordt. Want als je eenmaal ziek bent, zijn er bijna geen behandelmogelijkheden.
Dus dan is er de vooraf zijn, dus doordat je gevaccineerd bent op een jonge leeftijd en afweer hebt opgebouwd, kan daarbij helpen.
Zeker, dan kan je voorkomen dat je ziek wordt. Ja.
Ah, interessant. En kan je voor ons voorbeelden geven van ziekten die door een bacterie worden veroorzaakt of die door een virus ontstaan?
Zeker. Voorbeelden van ziektes die door een bacterie worden veroorzaakt, dat is bijvoorbeeld de kinkhoest, de meningokokken. En bij virussen kan je denken aan de mazelen, maar ook aan bijvoorbeeld het poliovirus. Ze zijn er honderden.
En wat ik heel interessant vind, terwijl je al die ziektes noemt, hè, ik heb er eigenlijk bijna geen beelden bij.
Nee.
En ik denk dat dat een van de grootste cruxen is in jouw werk en in jouw ding, is dat we, ze zijn er al soms al best wel lang niet meer onder ons. En dan denken we, maar wat is dat dan? Is dat dan niet iets van toen, van ooit?
Ja, het is eigenlijk heel bijzonder dat je het zegt, dat wij dat kunnen zeggen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die ook dit idee hebben. Terwijl als je het aan mensen van 80 vraagt, die weten nog heel goed wat polio is en wat mazelen zijn. En dat staat op het netvlies gebrand, die beelden. En juist omdat dat nu bijna niet meer voorkomt, hebben wij er geen beeld meer bij. En dat is natuurlijk fantastisch, want dat betekent dat we zo ver zijn gekomen dat we niet meer weten hoe dat eruit ziet. En dat is iets dat willen we graag zo houden. Maar wat we zien de laatste tijd is dat dat toch weer wat terug begint te komen.
Ja, en wat heel interessant is, ik ben ooit bij Rijksmuseum Boerhaven geweest en daar zag ik dus ook hele tentoonstellingen over zeg maar ziek zijn, hoe die ziektes eruit zien. En toen dacht ik, wauw, dat is dus wat je overkomt als je dat hebt. Want sommige woorden zijn zelfs scheldwoorden geworden. Terwijl het dus een ziekte is die je vroeger echt kon krijgen en heel veel gevolgen van kon hebben of aan kon sterven.
Ja, bizar hè?
Ja, dat vind ik heel bizar. En wat je dus zegt, het is dus iemand van 80 kan nog steeds wel een broertje, een zusje, een neefje, een nichtje, een klasgenoot hebben gehad. Die Precies. daar wel mee geconfronteerd is
ja,
geweest.
Ja, daar hoef je niet te vragen hoe polio eruit ziet, want dat weten ze nog heel goed.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
En veel mensen kennen polio nog in de volksmond wel als kinderverlamming. Dus het waren echt de kinderen die verlamd raakten, niet meer konden lopen. Maar ook de misvormde ledematen, waar je nog wel eens de zwart-wit plaatjes van ziet, die op krukken lopen met scheve benen, et cetera.
Jeetje, wat intens. En dat is dus eigenlijk 80 jaar geleden gewoon ook een ziekte geweest die wij hier ook kregen.
Die wij hier in Nederland gewoon hadden en gewoon voorkwam.
En dat is er dus nu niet omdat we zijn gaan vaccineren.
Gaan vaccineren, ja. En dat zien we dus met heel veel ziektes, waaronder dus ook de mazelen.
En welke infectieziekten komen wereldwijd veel voor?
Nou, wereldwijd is dat anders dan in Nederland. Wereldwijd zien we nog steeds heel veel tuberculose, wat nog meer dan 10 miljoen mensen per jaar krijgen. Maar ook bijvoorbeeld de HIV en de AIDS. Dat is echt flink afgenomen sinds de jaren 80. Maar ook nog steeds 500.000 mensen per jaar overlijden daaraan. En ook bijvoorbeeld de malaria die je via de mug kan krijgen uit de tropen. Ook daar overlijden echt nog 500.000 mensen per jaar aan.
Ja, want voor dat laatste kun je soms ook, hè, als je naar gaat reizen naar een land waar die de beesten rondgaan.
Ja.
Dan kun je ook laten vaccineren, toch?
Ja, voor malaria kan je dan weer pillen slikken om te voorkomen dat je het oploopt.
Pillen, aha. Zie je, heb ik dan ook allemaal gehad. En er zijn nog meer van die reisziektes waar je wel een prikje voor
Absoluut,
krijgt, toch?
Ja. Als je op reis gaat, kan je altijd langskomen bij de reispolie. En dan vaccineren we je voor allerlei ziektes als je dat wil, die daarvoor komen. Dus inderdaad van hepatitis A tot rabies. We hebben het over malaria, et cetera.
Ja, en dat is ook soms handig. En zeker als je naar landen van herkomst. Mijn roots liggen in voormalig Joegoslavië, in Bosnië. En daar is bijvoorbeeld hepatitis A nog steeds voorkomend. En als je daar dan niet voor ingeënt bent of met reisgenoten gaat die daar geen inenting voor hebben, dan kun je daarbij stilstaan. Toch?
Absoluut. En ook voorkomen dat je het weer mee terugneemt naar Nederland.
Want dat is eigenlijk het belangrijkste, toch?
Ja, nou ja, en we willen natuurlijk jou beschermen, want we vinden het heel fijn als je niet ziek wordt. Maar we vinden het ook heel fijn als die ziektes niet weer opnieuw in Nederland geïntroduceerd worden.
Dus op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat dat niet gebeurt.
Exact.
Nou, we hebben deze drie genoemd wereldwijd. Welke infectieziektes komen dan het meeste voor in Nederland?
Nou, om daar precies aantallen over te noemen, dat is eigenlijk heel lastig. Want je kan je voorstellen dat niet iedereen die een simpel griepje heeft naar de huisarts gaat of zich meldt. Dus daar hebben we niet heel goed zicht op. We kunnen wel een beetje een inschatting maken aan de hand van, hè, waar komen mensen mee bij de huisarts of waar worden ze mee opgenomen in het ziekenhuis. Nou, en dan zie je toch inderdaad veel de griepvirus, de buikvirus, et cetera. Maar waar we ook vooral naar kijken is, naast hoeveel het voorkomt, hoe ernstig is de ziekte en hoeveel last hebben mensen daarvan. Nou, dat meten we wel. En dan in die top 10 zien we eigenlijk heel veel verschillende soorten infectieziekten. Dus we zien ziekten van de luchtwegen, zoals influenza of legionella. Maar we zien ook SOA's daarin terugkomen, zoals HIV. Maar ook buikbacteriën, zoals de Campylobacter. Dus eigenlijk van alles zien we in die top 10 terugkomen.
Dit zijn infectieziektes natuurlijk die wij hier veel zien en die hier veel voorkomen. Maar ik ben ook gewoon heel erg benieuwd. Weet jij welke infectieziektes recent voor uitbraak in Den Haag en andere gemeenten hebben gezorgd?
Dat was toch in Oude Tongen, die tuberculose?
Ja, dat is de mazelen. Ik heb er wel iets over gelezen, maar heb niet onthouden om welke ziekte het ging.
Mazelen.
Was dat kinkhoest?
Ik weet het niet.
Nou, het goede antwoord zat er zeker bij. Er zaten zelfs meerdere goede antwoorden bij. Maar wat we vooral heel veel zien nu in de uitbraak in Den Haag zijn de mazelen.
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 En wat is mazelen?
Nou ja, mazelen, dat is een virus, een heel besmettelijk virus. Wat we eigenlijk heel lang niet hebben gezien, maar wat we nu weer terug zien komen. En wat er gebeurt is dat als je mazelen krijgt, dan word je eerst gewoon ziek. Je voelt je niet lekker, je krijgt koorts, je krijgt spierpijn, je krijgt oogontsteking, je gaat hoesten. En dan na een tijdje, dan begint de huiduitslag die we allemaal kennen van de mazelen.
En wat gebeurt er dan op de huid?
Daar komen die rode vlekken te zitten. Nou, en dat kan het zijn, maar dat kan ook heel ernstig verlopen. Want je kan er dus ook een longontsteking van krijgen. Je kan er een hersenontsteking van krijgen. En wat veel mensen niet weten is dat je zelfs een aantal jaren nadat je de mazelen hebt doorgemaakt, het toch weer op kan spelen en je een fatale hersenontsteking kan krijgen. Dus dan kan je alsnog 10 jaar nadat je mazelen hebt doorgemaakt, daaraan komen te overlijden.
Jeetje.
Ja, en dat zijn hele heftige beelden. En voor ons ook best wel weer nieuw om dat te zien, omdat het gewoon niet zo heel vaak meer voorkwam. Als je kijkt naar 3 jaar geleden, dan hadden we minder dan 20 gevallen in het hele land. En dan nu in 2025 zit wel meer dan 500 mensen die mazelen hebben.
En hoe is die opleving ontstaan?
Wat we zien is toch dat die vaccinatiegraad aan het dalen is. Dus minder mensen zijn gevaccineerd. En dan zien we nu vooral dat mensen op vakantie gaan naar het buitenland, daar de mazelen oplopen. Die komen vervolgens weer terug in Nederland. En die zijn dan nog besmettelijk. En omdat niet zo heel veel mensen meer gevaccineerd zijn, kan het zich hier gaan verspreiden. En daardoor zien we nu ineens weer veel meer uitbraken dan dat we eerst deden. Want toen kreeg dat virus eigenlijk geen kans.
En dat vaccineren doen we als kind?
Dat doen we als kind. Op 14 maanden krijg je de eerste vaccinatie en met 3 jaar krijg je nog een tweede.
En dat is de BMR?
Correct, de bof-mazelen-rode hond.
En dat doen we dus omdat we dan tijdig willen zijn om te voorkomen dat dit gebeurt. Kan je als ouder kind of als volwassene ook inenten?
Zeker kan dat, maar het allerliefst doen we het gewoon op de kinderleeftijd, want dan ben je zo snel mogelijk beschermd. Maar mocht je het gemist hebben, kan je het altijd inhalen. Als je het ooit hebt gehad, is het niet nodig, want dan ben je gewoon levenslang beschermd.
Als je de ziekte hebt gehad, bedoel je?
Als je de vaccinatie hebt gehad.
Oké, en is dit ook zo'n herhaalvaccinatie?
Nou, je krijgt dus op 14 maanden de eerste. En dan zien we eigenlijk dat voor 95% iedereen beschermd is die dat heeft gehad. Die tweede, die doen we om het nog net wat op te krikken. Dan zien we dat 99% van de mensen beschermd is. Dus als je die 2 prikken hebt gehad, dan kan je ervan uitgaan dat je beschermd bent.
Jeetje, dus dat is echt wel enorm effectief gebleken. En mazelen is een ziekte wat we vaker over horen en zo. Soms denken mensen van, oh, maar dat is gewoon ja, net zoals waterpokken.
Dat denken inderdaad veel mensen. Het lijkt er ook een beetje op met die huiduitslag. Maar mazelen kan echt een stuk ernstiger verlopen. Met bijvoorbeeld een longontsteking of een hersenontsteking die kan optreden. En dat hebben we dus ook echt gezien de afgelopen tijd in die uitbraken. Dat er echt jonge kinderen op de intensive care aan de beademing komen te liggen van de mazelen.
En dan daar uiteindelijk levend uitkomen of ook echt sterfgevallen?
Bij ons zijn er gelukkig nog geen sterfgevallen. Maar het kan zeker gebeuren.
En als je dus niet op tijd bij een arts terechtkomt?
Nou, dat heeft niet eens zo erg met op tijd te maken, want mazelen is een virus en daar hebben we geen behandeling voor. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar ondersteunen om je daar zo goed mogelijk doorheen te halen.
Dus in die wereld van die infectieziekten gaan er ook heel veel termen rond. Er zijn epidemieën, het R-getal.
Het R-getal, ja, dat kennen we denk ik allemaal van corona, de R0. Het is eigenlijk niks minder dan hoe besmettelijk is een ziekte.
Hoe besmettelijk is een pandemie? En dan ook nog de term endemisch. En wij zijn natuurlijk ook benieuwd, weet jij wat endemisch betekent?
Geen idee. Volgens mij betekent dat dat een ziekte in een bepaalde regio voorkomt.
Endemisch? Nee, nooit van gehoord.
Nee, ik weet wel wat een pandemie is, maar een endemie...
Dat betekent dat het binnen Nederland betekent dat het een... Hoe moet ik dit netjes verwoorden? Je hebt bijvoorbeeld een endemische soort. Een soort die alleen voorkomt binnen een bepaalde regio.
Binnen een bepaalde regio? Ik weet het niet. Ja. Allemaal mensen hoor je, maar wat is endemisch?
Het is ook een moeilijke term, maar als we het hebben over ziektes die endemisch zijn, bedoelen we eigenlijk niks minder dan dat de ziekte nooit helemaal weg is. Dus dat het toch sluimerend in de samenleving voor blijft komen en dat het zo af en toe weer de kop opsteekt.
En kun je ons een paar endemische ziektes noemen?
Nou, ik denk dat vooral de waterpokken en de griep de meest bekende zijn. Die zijn er eigenlijk het hele jaar door wel. En af en toe zie je het weer wat toenemen, maar het is nooit helemaal weg.
En hoe moeten we met dit omgaan? Hoort erbij? Of?
Ja, dat kan je ter discussie stellen. Hè? Wij zeggen, nou ja, waterpokken, dat gaan we gewoon doormaken. Maar bijvoorbeeld vroeger was mazelen dus ook endemisch in Nederland. En daarvan hebben we gezegd, nou, dat vinden we te ernstig. Daar overlijden mensen aan. Mensen worden daar heel erg ziek van. We hebben een vaccinatie. We gaan ervoor zorgen dat het niet meer endemisch is. En dat is dus gelukt.
En dat is gelukt. Is corona dan ook endemisch?
Ja, inmiddels wel.
En hoe is dat inmiddels wel gebeurd?
Nou, we zien dus dat het nooit helemaal weg is. Het hele jaar door blijven er mensen met corona.
En daardoor is het een ziekte die we doormaken, maar niet meer zo ernstig als toen het de tijd was. Precies, de coronatijd.
Ja, we zien echt dat het nu minder ernstig verloopt. Daar doen we natuurlijk nog wat wel voor. Want je zei het al, echt de oudere mensen, de kwetsbaren. Daarvoor kan het nog wel heel ernstig zijn. Dus daar bieden we dan toch nog de vaccinaties voor aan in het najaar. Maar we gaan het niet meer voor de hele bevolking doen.
En er is sprake van epidemie als een ziekte in korte tijd veel mensen ziek maakt. Denk bijvoorbeeld aan corona wat we hadden. Dreigt de mazelen ook zo'n epidemie te worden?
Nou, ik denk met de dalende vaccinatiegraad dat je echt wel kans hebt dat er weer grootschalige uitbraken van de mazelen gaan komen. En hoe groot dat gaat worden en of dat een epidemie is, nou, dat hangt met heel veel dingen samen. Hè? Dus hoeveel zijn er gevaccineerd, maar ook hoe gaat het met de besmettingen? Hoeveel mensen steken ze aan of blijven ze thuis? Dus dan kan het ook niet verder verspreiden. Maar dat zou best kunnen.
En geldt dit eigenlijk voor alle infectieziektes zo?
Bijna wel, ja.
Dus daar gaan we straks veel meer natuurlijk over in gesprek. En dat vaccineren is nu zo vaak voorbijgekomen. Ja, dat wij ook gewoon benieuwd zijn. Weet jij eigenlijk wat een vaccinatiegraad is en wat daarmee bedoeld wordt?
Volgens mij is vaccinatiegraad hoeveel mensen bij jou in de straat gevaccineerd zijn.
Ja, dat is het percentage mensen dat tegen een ziekte is ingeënt.
Dat wil zeggen het percentage binnen een bepaalde groep. Een bepaalde groep die is gevaccineerd.
Een bepaalde groep die is gevaccineerd. Wat is een vaccinatiegraad?
Ja, het goede antwoord zat er eigenlijk tussen. Dus het vaccinatiegraad is eigenlijk het deel of het percentage van een bepaalde groep die is gevaccineerd.
En zo simpel is het.
Zo simpel is het.
En hoe hoog is en hoort een vaccinatiegraad te zijn in percentages bijvoorbeeld om de bevolking te beschermen tegen een infectieziekte?
Nou, om een beetje te begrijpen waarom we überhaupt een bepaald percentage houden, moet ik toch even komen op het begrip van de groepsimmuniteit. Dat kennen we denk ik ook allemaal uit corona. Maar wat betekent dat nou echt? Dat betekent dat hoe meer kinderen er gevaccineerd zijn, hoe minder kans die infectieziekte heeft om er te zijn. Daarmee bescherm je dus indirect ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn. Ik zie het zelf een beetje als een soort vlammetje. Het vlammetje is de infectieziekte. En als dat vlammetje heel veel zuurstof krijgt, dan wordt het een heel groot vuur. Nou, de zuurstof in dit geval, dat zijn de ongevaccineerden. Als er daar heel veel van zijn, dan gaat het als een vuurtje, gaat die infectieziekte rond. Terwijl als er heel veel mensen gevaccineerd zijn, komt er niet zoveel zuurstof bij dat vuur. En dan dooft het langzaam weer uit. En wat we daarmee dus willen, is de groep beschermen. Ja, heb je het inderdaad over de kwetsbaren, de ouderen. Hè, maar we hebben het veel over mazelen gehad. Als je dan kijkt, dan kan je de eerste vaccinatie kan je pas op 14 maanden krijgen. Dat betekent dat alle kinderen onder de 14 maanden niet beschermd zijn tegen mazelen en zich ook niet kunnen beschermen tegen mazelen. Dus dan ben je afhankelijk van alle mensen om je heen of jij het kan krijgen of niet. Nou, en om te zorgen
dat... En voor die baby's het extra ernstig lijkt me.
Juist, precies. En dan hebben we het dus over de vaccinatiegraad. Hoe hoog willen we die nou hebben? Nou, dat wisselt een beetje per ziekte, maar over het algemeen zeggen we het liefst willen we 95% hebben om de groep te kunnen beschermen en grote uitbraken te voorkomen.
Oké, en is dit zowel voor volwassenen als voor kinderen?
In principe wel, maar het ligt een beetje aan de ziekte. Bijvoorbeeld kinkhoest is voor jonge kinderen heel ernstig. Daar vaccineren we voor, maar dat beschermt maar tijdelijk. Heel veel volwassenen maken in het dagelijks leven gewoon kinkhoest door, maar daar is het niet zo ernstig voor. Dus daar hoeven we niet een bepaalde vaccinatiegraad te hebben om elkaar te beschermen.
Maar wel richting de kinderen weer?
Wel richting de kinderen.
Er is ontzettend veel onwetendheid en verschillende informatie wat rondgaat. En waarom is het belangrijk om die gesprekken ook te voeren?
Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Want het is ook heel. Ja, je wil natuurlijk alles heel graag vatten en je neemt één vaccinatie en bent levenslang beschermd, maar zo werkt het ook niet. Dat is echt per ziekte anders. Per ziekte maken we afwegingen. Wie willen we beschermen? Hoe goed kunnen we dat? Op wat voor manier willen we dat doen? Het is inderdaad heel goed om met elkaar over in gesprek te blijven.
En ook omdat natuurlijk dit ook steeds meer verandert. En we lezen en horen en zien het in het nieuws ook. Hè. De vaccinatiegraad voor kinderen is de laatste jaren gedaald. Daardoor krijgen niet gevaccineerde kinderen infectieziektes als mazelen, waar we het net over hadden. En waarom is het van belang dat we ons daar bewust van zijn?
Ja, ik denk als je bewust bent dat die ziektes dus bestaan, dat die voorkomen, dat die ernstig kunnen verlopen, hè, dat je ook weet waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus daarom moet je in gesprek blijven. Want er gaan ook gewoon heel veel verhalen rond op dit moment. Er komt heel veel informatie op je af. Er wordt van alles geroepen op sociale media. Hoe weet je nou wat waar is en wat niet waar is? Dus door je bewust te zijn dat je daar informatie over op kan zoeken en wat de juiste bronnen zijn. Dan kan je dus voor jezelf een afweging maken. Wil ik wel of niet vaccineren? Wat vind ik belangrijk? En daarvoor moet je ook in gesprek met elkaar kunnen gaan.
En een van die informatiebronnen is natuurlijk de GGD Haaglanden.
Absoluut, absoluut.
Ja, want met elkaar kunnen we er ook dus ook voorkomen dat al die spookverhalen ontstaan. We kunnen niet voorkomen dat die verhalen ontstaan.
Nee, die verhalen die zijn er, die verhalen gaan rond. En dat is ook heel lastig. En ik snap ook dat mensen daarvan in de war raken, want je hoort zoveel. En hoe kan je nou weten wat waar is of niet? Dus ja, wij proberen daar heel hard aan te werken. We gaan de wijken in om juist laagdrempelig met mensen in gesprek te gaan, zodat ze een manier hebben om hun vragen te stellen, om hun zorgen te uiten. En zodat we ze kunnen wijzen op de juiste informatie. Dus zodat ze zelf die keus kunnen maken, maar wel op basis van de goede informatie.
En de overwegingen dus zo, hè, voor zichzelf kunnen bedenken en bevoelen ook vaak. En het is ook vaak een gevoel, hè, wat mensen hebben. En hoe kunnen we voorkomen dat die vaccinatiegraad nog minder wordt?
Ja, dat is iets, daar zijn we heel hard mee aan het werk. En dat is natuurlijk heel lastig, want je ziet dat het gestaag gedaald is. En als we het willen laten stijgen, zal dat ook gestaag zijn. Dat is niet iets wat binnen een jaartje is opgelost. Dus dat is echt iets waar we op de lange termijn aan moeten werken. En dat kan op allerlei verschillende manieren. We zijn met heel veel dingen bezig. We krijgen bijvoorbeeld terug van mensen dat ze het ontzettend fijn vinden dat ze in Den Haag nu de kinkhoestvaccinatie bij de verloskundige kunnen halen. We gaan dus echt de wijken in, samen met de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau, om te zorgen dat mensen laagdrempelig die vragen kunnen stellen. Maar we zien ook dat af en toe de deur echt nog dichtgehouden wordt, want het is een ontzettend controversieel onderwerp.
En wat maakt dat zo controversieel?
Ik denk toch alle verhalen die de ronde gaan. Het was nooit, denk ik, een controversieel onderwerp. En nu in deze tijd juist wel. Door alle verhalen die de ronde gaan. Sommigen doen het wel, sommigen doen het niet. Het is echt een moeilijk onderwerp geworden waar mensen zich soms ook een beetje voor schamen. Dus niet durven te zeggen wat ze doen. Ook een soort groepsdruk ervaren van, oh, maar hè, niemand in mijn buurt doet het. En ze vinden het gek als ik het wel doe, dus dan doe ik het ook maar niet.
Nou, Daphne, je zegt heel terecht, hè, dat soms mensen het ook ontzettend lastig vinden. Zelf ook in dubio zitten, niet durven te delen wat ze wel of niet. Vaccineer ik wel, vaccineer ik niet. Nou ja, we vroegen het ook aan jou. Laat jij jouw kind vaccineren en heb je het gedaan?
Nou, ik heb geen kind, maar ik zou het zeker laten doen om ernstige ziektes te voorkomen.
Zeker, ja. Een heel groot probleem dat dat niet gedaan wordt.
Ja, ja, sterker nog, hij heeft zelf ook de HPV-vaccinaties gekozen. Daar had ik niks meer over te zeggen. Mocht hij zelf besluiten, dat heeft hij gedaan.
Ik twijfel, omdat ik denk dat het goed is dat mijn kind weerstand opbouwt tegen ziektes. Dus ik denk dat ze door ziekte worden ook sterker wordt. Vandaar dat ik twijfel.
Vanmorgen hebben we nog de BMR gehaald.
De een doet het wel, de ander twijfelt. Wil dat zijn of haar kind zelf het immuun het werkelijk doen.
Ja, zeker. Dat is ook een reden die we vaak horen, hè? Mijn kind kan beter weerstand opbouwen door de ziekte door te maken. Nu is het inderdaad zo dat je door sommige ziektes door te maken weerstand opbouwt. Maar het risico is dat ziektes zodanig ernstig kunnen verlopen dat je daar ontzettend ziek van kan worden of zelfs aan gaat overlijden. En dat proberen we te voorkomen.
Doordat je op jonge leeftijd een kleine hoeveelheid van het virus
of de bacterie,
in de vaccin aan het kind toedient en het lijf het werk laat doen om die bescherming op te bouwen.
Precies, het lijf dat krijgt dus, die ziet dat stukje virus of dat stukje bacterie en die gaat er als het ware soldaatjes tegen maken. Dat op het moment als ze er echt mee in aanraking komen, dan denken die soldaatjes, hé, dat kennen wij. En dan gaan ze het vernietigen.
Dus dan gaat het lichaam zelf aan het werk.
Het lichaam gaat zelf aan het werk.
Ben je dat immuunsysteem ook al aan het opvoeden en aan het trainen?
Precies, dat is wat je doet.
En het is dus niet dat je het kind ziek maakt doordat je die vaccinatie geeft of bewust iets naars aandoet, maar het is juist helpen iets op te bouwen in kleine hoeveelheid.
Precies, en hè, het kan echt wel dat iemand daar even last van heeft. Je kan een beetje een rood plekje krijgen waar je gevaccineerd bent. Je kan er zelfs wat koorts van krijgen, wat spierpijn. Maar dat is dus een teken dat jouw lichaam, dat die soldaatjes aan het werk zijn.
In gevecht is.
Precies.
Die. En het is niet alleen voor je eigen kind dus van belang. Die wil je natuurlijk heel graag oud en gezond wil worden en blijven. Maar het is dus ook voor de gemeenschap, hoor ik je de hele tijd zeggen.
Ja, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het ook voor anderen.
En angst is ook een groot ding wat speelt en wat je vaak voorbij je hoort komen, wel of niet vaccineren. Ja. Soms wordt in verband gebracht met, mijn kind heeft daardoor autisme gekregen, of heel veel dingen gaan er ronden.
Ja, er gaan heel veel dingen rond. Autisme die je noemt, dat is inderdaad een hele bekende die we helaas nog steeds vaak noemen. En dat is ook een hele aanwijsbare oorzaak. Want in de jaren 90 is er dus een onderzoek geweest wat heeft gezegd dat de BMR-vaccinatie, dus de Bof-Mazelen-Rode Hond-vaccinatie, autisme kan veroorzaken.
En is dat waar?
Nou, dat is niet waar, want de arts die dit onderzoek heeft gedaan, die blijkt dus gewoon de gegevens vervalst te hebben. Dat is allemaal aangetoond. De studie is teruggetrokken en de arts, die is zelfs in Engeland, is hij zijn registratie als arts verloren. Dat is allemaal teruggetrokken, maar dat is toch een mythe die rond is blijven zweven.
En dat zijn dingen die die angst voeden.
Absoluut.
Kun je ons vertellen wat nog meer de reden zijn waarom mensen zeggen, nee, ik ga toch mijn kind niet vaccineren?
Ja, dus hele uiteenlopende redenen. Sommigen zeggen, ik vind mijn kind nog veel te jong om te vaccineren. Sommigen zeggen inderdaad, het is beter als ze het doormaken. We horen veel, de ziektes komen toch niet meer voor, dus waarom zou ik het doen? Maar het kan ook op religieuze basis bijvoorbeeld zijn. Maar het kan inderdaad dus door spookverhalen uit de sociale media komen. Het kan groepsdruk zijn uit de omgeving. Dus we horen echt van alles als reden.
Nou, je hebt ons heel duidelijk verteld hè, wat de gevolgen zijn als er zoveel weerstand is. De gevolgen voor de vaccinatiegraad die zo ongelooflijk belangrijk is. En jouw afdeling infectieziektes van de GGD Haaglanden doet hier heel veel aan. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd. Weet je wat de afdeling infectieziektes van de GGD eigenlijk doet? Vroegen we aan jou.
Ik denk dat zij onder andere bezig zijn met hoog over de vaccinatiegraad. Maar natuurlijk ook de prikken en dergelijke. Dat hoort er ook allemaal bij.
Ja, vast mensen opsporen die ziek zijn, zodat ze anderen niet besmetten. En vaccineren.
Oeh, nee, ik wist niet eens dat die bestond, eerlijk gezegd.
Ja, die afdeling die voorkomt en spoort ook de infectieziektes op. En bestrijdt ze ook.
Ben je een opspoorder?
Ja, ik ben een detective.
Ja,
ja, zeker. Ja, want we hebben het heel veel gehad over vaccineren. En de vaccinatiegraad is eigenlijk maar een heel klein deeltje van wat wij doen. Dus het klopt wel, hè, we vaccineren af en toe. Maar als we het nu echt hebben over die vaccinatiegraad en de jonge kinderen, dat doet eigenlijk allemaal de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau. Wij doen dus veel meer de vaccinaties van de reizigers. Of we vaccineren als mensen echt een risico hebben gelopen op een ziekte. Bijvoorbeeld, ze zijn in het buitenland geweest, ze zijn gebeten door een hond. Dan kan je hondsdolheid of rabies hebben opgelopen. Dan komen wij in actie.
Dus er is zoveel meer eigenlijk binnen jouw afdeling waar we helemaal niks van weten.
Absoluut. We hebben nu maar een heel klein deeltje aangetipt überhaupt. Want wat ik al zei, we zijn echt een beetje detectives. Dus dat is heel breed. Stel, er worden heel veel kinderen ziek. Dan gaan wij op zoek, waarom zijn die kinderen ziek? Wat hebben ze eigenlijk? Maar het kan ook zijn dat we ineens heel veel mensen met hepatitis A hebben. En die zijn helemaal niet in het buitenland geweest. Nou, dat is heel gek, want hepatitis A hoort niet voor te komen in Nederland. En dan ga je onderzoeken, hoe kan dat dan eigenlijk?
Dus zelfs via planten en voeding en dieren kunnen dus ook heel veel ziektes onze kant op komen.
Absoluut, en daar houden we ons ook heel veel mee bezig. Bijvoorbeeld met de klimaatverandering, de aarde wordt warmer. Er komen hier allemaal nieuwe muggen die ziektes hebben die we niet kennen. Er zijn teken die ziektes meenemen. Dus we zien steeds meer en daar houden we ons ook mee bezig, ja.
Maar er is ook bron- en contactonderzoek. Dat hebben we natuurlijk met corona heel veel over gehoord en gedaan. En dat is dus ook dat detective werk.
Dat is ook dat detective werk. Want dat doen we dus voor meerdere hele ernstige infectieziektes. Bijvoorbeeld, misschien heb je wel eens gehoord van legionella, de longontsteking. Dan willen we graag weten, wat is de bron? Waar komt dat vandaan? Want als dat hier ergens in het water zit, dan willen we dat opsporen om te voorkomen dat andere mensen ziek worden. Maar stel, er is een heel ziek kindje met de hersenvliesontsteking door de meningokokken, dan gaan we juist meer het contactonderzoek doen. Wie hebben nu ook risico om die ziekte te krijgen? En kunnen we die bijvoorbeeld nog antibiotica voorschrijven om te voorkomen dat ze ziek worden?
En dat gaat met heel veel samenwerking, lijkt me. Hoe gaat dit? Zo'n kindje komt bij de huisarts of via de eerste hulp?
Ja.
In het ziekenhuis, hoe werkt dat?
Nou, er zijn heel veel verschillende manieren. Wij werken heel veel met wat we noemen de meldingsplichtige ziekten. Dat zijn infectieziekten die zodanig ernstig zijn dat we daar zicht op willen hebben. Dus dat betekent dat die gemeld moeten worden. En dat kan gebeuren door de huisarts, dat kan gebeuren door een arts in het ziekenhuis, dat kan gebeuren door het laboratorium waar die ziekte is vastgesteld. En op die manier komen die meldingen bij ons binnen. En als we zo'n melding binnenkrijgen, dan gaan we dus kijken, nou ja, wie heeft dit? Dan nemen we dus contact op met de persoon die de ziekte heeft, of de ouder van het kind wat de ziekte heeft, om dus te gaan kijken, waar komt het vandaan? Wat is er nodig? Wie moeten we beschermen? En dat doen we zelf, maar we werken met heel veel verschillende mensen samen om dat allemaal in goede banen te leiden.
En kun je ons meenemen in jullie samenwerkingspartners?
Nou, dat is heel breed. We hebben voor de vaccinatiegraad, maar werken we dus veel samen met de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld. Wij hebben ook echt mensen die zijn gespecialiseerd in de hygiëne om te voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden. Dus daarmee denken we ook bijvoorbeeld mee met kinderdagverblijf of zorginstellingen, hoe je dat het beste vorm kan geven. Wij werken samen met mensen die heten epidemiologen. Dat is een moeilijke term. Maar die houden overzicht over welke ziekten spelen er, hoe vaak komen die ervoor, wat dreigt er weer de kop op te steken, waar moeten we wat mee. En wij hebben in het team verpleegkundigen, we hebben artsen. Dus ja, we zijn echt heel veel met elkaar bezig.
Ongelooflijk, wat is er veel en veelzijdigheid binnen jouw afdeling. En ben jij jezelf ergens op aan het specialiseren of heb je dat gedaan?
Nou, dat is een leuke vraag. Ik ben op dit moment dus in opleiding voor de specialisatie infectieziektebestrijding. Dus op dit moment doe ik nog een beetje alles. Maar ik heb me de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en de vaccinatiegraad.
En als we daar dan ook even mee mogen afsluiten, wat zijn dan de initiatieven om die vaccinatiegraad in de Haaglanden te verhogen?
Nou, ik heb ze kort al even aangestipt. Bijvoorbeeld dus dat zwangeren nu de kinkhoestvaccinatie bij de verloskundige kunnen halen. Er is een grote campagne geweest met posters die je op straat hebt gezien. En we hebben een heel groot team waar we dus allemaal samenwerken, waar we dus echt laagdrempelig de wijk ingaan, naar buurthuizen, allerlei verschillende plekken om daar met mensen in gesprek te gaan hierover.
Je geeft ook aan, hè, dat je mensen graag informeert. Maar als mensen zeggen, ik wil het gewoon echt niet, ik ga mijn kinderen of ik ga mezelf niet vaccineren.
Ja, dat is prima. Het is gewoon een vrije keuze in Nederland en die keuze mag je maken. Wij zijn er ook niet om te overtuigen. Wij zijn er om mensen die twijfelen of vragen hebben, dat die de vragen kunnen stellen, de juiste informatie krijgen en uiteindelijk maken zij zelf een weloverwogen keuze. En daar willen wij aan bijdragen.
Nou, ontzettend bedankt, want ik heb ongelooflijk veel geleerd en ik hoop jij ook die hier naar GGD Talks luistert. Wat fijn dat je bij ons was en dit zo helder kon uitleggen.
Dank je wel.
En meer informatie dus over infectieziektebestrijding is te vinden op ggdhaaglanden.nl. En deze informatie staat uiteraard ook in onze show notes. En volg ons GGD Haaglanden via LinkedIn, Facebook en Instagram. En heel graag tot een volgende GGD Talks. Fijne dag. Dag.